Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
Welkom bij deel 2 van CryptoCast 315. Dit is het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het over het nieuws gehad, 315a. Dan kun je hem vinden. En nu gaan we praten over een nieuw evenement, over het werkelijk gebruiken van Bitcoin, met Patrick van der Meijden. Hallo.
Ja, dankjewel dat ik hier weer mag zijn.
Toch wel vaste gast inderdaad, Daniel, in de show. Organisator van Adopting Bitcoin Arnhem en initiatiefnemer ook nog eens een keer van Arnhem Bitcoin Stad. Voormalig voorzitter van de Vereniging van Bitcoinbedrijven.
Ja, klopt. Ja.
Heel veel hoedanigheden. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur van de CryptoCast en van BNR Digitaal.
Hoi Daniel. Dag Herbert. Iets minder imposant cv dan Patrick. Maar,
ja, kort hè. Nou, dat komt nog wel goed. Voor we beginnen, dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als een miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Welkom terug dus in de CryptoCast, Patrick van der Meijden.
Dank je.
Gestopt dus als voorzitter van de branchevereniging.
Ja.
Wat doe je nu?
Ja, ik ben nu echt volle bak bezig met dat congres organiseren. Ik ben eigenlijk in oktober heb ik het stokje overgedragen aan Bert de Grote. Toen zijn we hier ook nog
aan de VBNL.
Ja, precies. Ja. En daarna ben ik naar El Salvador gegaan om daar op het Adopting Bitcoin congres in El Salvador, de derde editie daar, om daar te vertellen over Arnhem Bitcoin Stad. En dat is echt een soort mecca waar zeg maar al die
circulaire, El Salvador is dat mekka.
Circulaire bitcoin-economieën daar naartoe gaan en elkaar daar ontmoeten. Dus er was ook iemand die met Cuba, vanuit Cuba met een circulaire economie bezig was, een bitcoin-economie. Die was volgens mij voor het eerst buiten Cuba, was hij daar ook. Dus echt, hij sprak ook geen Engels of zo, alleen maar Spaans. Maar ik heb daar wel met hem met handen en voeten met hem gesproken. Maar, en ja, echt iedereen heb je daar. Mensen uit Peru bezig waren. Van alles komt daar.
Ja. Moet mooi zijn. En dat wil jij misschien een beetje spiegelen in Arnhem?
Ja, ik dacht van komend jaar, dus dit jaar bestaat Arnhem Bitcoin Stad 10 jaar. En het leek me wel heel erg leuk om daar iets mee te doen, om dat niet zomaar voorbij te laten gaan. Zeker ook omdat met die wetgeving die eraan komt, het allemaal steeds moeilijker wordt. Dus ik heb echt zoiets van, we moeten nu nog wel even knallen, zeg maar.
Hoezo, nu het nog mee kan? Je praat alsof het bijna afgelopen is.
Het wordt gewoon steeds lastiger in Nederland. Dat is absoluut ook een van de dingen die
om een Bitcoin bedrijf op poten te houden.
Ja, zeker. Ja. Maar ook, waar gaat het straks naartoe? Als je dan software wil gebruiken als ondernemer om Bitcoins te ontvangen, dan moet het allemaal zelf custodial waarschijnlijk gaan worden. Want voor Bitkassa wordt het straks met Mikar. Dat kunnen we ook niet meer doen wat we nu doen.
Ook een bedrijf van jou trouwens.
Ja, Bitkassa is
nog niet genoemd.
Mijn eigen betaaldienstverlener die ik samen met Rogier en Annette heb opgezet. En nu gaat het allemaal prima. Maar straks mogen we niet meer doen wat we nu doen als Mika van kracht.
Dat is ook niet helemaal waar, want jij hebt natuurlijk tijdens toen de DNB anti-witwas regelgeving van kracht werd in Nederland, heb jij ook al een aantal functies van Bitkassa moeten inleveren, toch?
Ja, klopt. We deden in eerste instantie automatische conversie naar euro toe voor de ondernemers. En daar maakte ongeveer 3/4 gebruik van. Ja. Maar nu is het dus zo dat elke ondernemer die Bitkassa gebruikt, die krijgt gewoon de bitcoins in zijn eigen wallet toegestuurd.
En moet maar zien.
En die mag er daarna mee doen wat hij wil, maar wij mogen het niet meer automatisch
omzetten. En dat gaat onder Mikar gaat dat dus nog meer
veranderen? Ja, zoals ik het nu heb begrepen, kun je ook niet zomaar bitcoin transacties versturen als bedrijf zijnde. Van wallet naar wallet, zeg maar. En dan wordt het ook allemaal weer lastiger. Dus dan krijg je straks een situatie dat ik in Arnhem niet meer mijn eigen software mag aanraden aan die bedrijven. Maar ik mag wel bijvoorbeeld de Blink Wallet uit El Salvador daar gewoon promoten. Als particulier, zeg maar. Dat ik gewoon zeg van, nou, ik stel voor dat je dit...
Ik denk dat is een goed idee. Ja,
dat is wel waar het naartoe gaat. Dat is heel krom in Nederland. In Europa eigenlijk. En dat ook echt wel een van de topics die in El Salvador werd besproken. Van ja, in El Salvador staan alle deuren open voor bedrijven om Bitcoin te promoten, om er iets mee te gaan doen. En in Europa, ook met een aantal andere Europeanen met wie ik daar was, ja, die deden wel hun beklag over hoe het hier de verkeerde kant op gaat qua innovatie op dat gebied. Ja.
En dat dit soort dingen dan moeilijker worden voor jou, kun je nog inzien dat nuttig is uit oogpunt van klantbescherming bijvoorbeeld? Ik noem maar wat, consumentenbescherming, waar die Mica bijvoorbeeld voor is.
Een van de puntjes van Mica, maar dat kun je ook wel doen zonder dat je meteen iedereen op kosten jaagt en allerlei transactiemonitoring verplicht en walletverificatie eisen en dat soort toestanden die we hier in Nederland hebben gehad.
Ja.
Dat staat wat mij betreft daar los van.
Oké, laten we even in de historie duiken en het hebben over adopting Bitcoin.
Maar ik wil het eigenlijk hebben over Arnhem Bitcoinstad.
Ja, daar wou ik naartoe.
Oh, oké. Nou. Vooruit. Stel je vraag.
Want het begon met Arnhem Bitcoinstad.
Daar was klopt. Ik heb het verhaal al vaak verteld. Maar in een notendop. Ik zat met Rogier op het terras in Arnhem. En wij dachten van dat Bitcoin in 2013 was dat. We hadden net de eerste presentatie gegeven bij mijn toenmalige werkgever, een IT-bedrijf, over Bitcoin. En we zaten op het terras en we dachten, wat is er nou eigenlijk voor nodig om in Arnhem ook gewoon met Bitcoin te kunnen betalen. En toen dachten we van dat is toch niet zo moeilijk. Als we gewoon ervoor zorgen dat die ondernemers euro's op hun bankrekening krijgen, dan ligt die drempel zo laag om Bitcoins te kunnen gebruiken. Laten we dat gewoon eens proberen. Nou, toen hebben Rogier vooral is druk geweest samen met Annette om Bitkassa te ontwikkelen. Rogier de backend, Annette de frontend. En ik ben vooral de stad in geweest om ondernemers warm te maken. En toen hadden we 15 ondernemers die met tegenslagen bereid waren om Bitcoin te accepteren. Toen hebben we een kroegentocht gedaan in Arnhem. Nou, dat gaf weer een heleboel publiciteit. Daar kwamen weer andere ondernemers op af. En zodoende eindigden we ook met bijvoorbeeld de Spar, die als eerste supermarkt van een grote keten Bitcoins ging accepteren. En later kwam ook de Burger King uit zichzelf naar ons toe. Van, we willen ook wel meedoen.
Ja.
Kun je nog een extra wopper krijgen als je met Bitcoins betaalde.
Ongelooflijk.
Ja.
Zouden ze dat vastgehouden hebben, die Bitcoin?
Goede vraag, inderdaad. Ik weet niet of die... Ik heb geen contact meer met die ondernemer van toen. Dus ik weet niet meer of die ze nog steeds heeft vastgehouden of niet. Ik hoop het wel voor hem. Maar,
wat ik me dan afvraag is, die ondernemers die toen allemaal die stap hebben gezet, accepteren die nog steeds allemaal Bitcoin?
Ja, dat is een goeie. Die 15 ondernemers waar we mee begonnen, daar heb ik toevallig laatst eens een keer nagezocht voor de Bitcoin pubquiz in december die we altijd deden.
Ja.
Er waren er in december nog maar 3 van die nog steeds Bitcoins accepteren. En op dit moment nog maar 2. Want in januari is weer een lunchzaak die echt vanaf het begin meedeed. Ja, die eigenaren die zijn met pensioen gegaan. En die zijn gewoon gestopt met hun onderneming. Wel leuk dat de nieuwe ondernemer die daar nu in zit en een hele andere zaak ervan heeft gemaakt, een Caribische restaurant, ook nu Bitcoins accepteert. Dus er is wel weer een nieuwe voor in de plaats gekomen.
Oké. Okay. Ja, ja.
Maar je hebt gewoon van die 15 ondernemers een heleboel bestaan er gewoon niet meer.
En als je kijkt naar aantallen, is er dan nog groei? Want je hoort wel ook wel eens de ondernemingen die Bitcoin accepteren, die doen dat nooit lang. Of als je er dan een keer echt komt met je wallet, dan is er niemand die weet hoe het werkt.
Nee,
hoe gaat dat?
Ja, dat valt wel mee. Omdat ik het natuurlijk in Arnhem samen met een aantal anderen wel warm probeer te houden. Dus we gaan ook wel regelmatig langs bij die ondernemers. En ik richt me ook vooral op zaken waarvan ik weet dat ik daar zelf ook wel graag naartoe zou gaan. Ja. We hadden ook een zaak Dream Dresses bijvoorbeeld. Ja, mooie gala-jurken voor vrouwen. Ja, dat bleek niet echt een hit onder de Bitcoin-gebruikers, zeg maar.
Werkelijk.
We hadden op het hoogtepunt 120 ondernemers die Bitcoins accepteren. Op dit moment zijn het ongeveer 60.
Ja.
En het grootste deel is toen afgevallen toen wij niet meer die conversie mochten doen naar euro toe.
Ja, dat
was bijvoorbeeld voor een tankstation. Administratief gewoon te veel gedoe om het dan alsnog te gaan doen. En dat gold voor meer zaken. Maar ook heel veel ja, de corona heeft ook gewoon een aantal ondernemers jas omgedaan. En, ja.
Okay. Ja, en ik denk, het voelt er ook wel alsof helemaal toen, zeg maar 2014, 2015, dat er nog cameraploegen naar de Spar gingen om te filmen dat er bitcoins geaccepteerd werden in meervoud. Ja, dat is dan. Dat schattige is er ook een beetje van af, heb ik het idee. Dat het een soort moderne internetgeld was en dat allemaal spannend was. Volgens mij is dat heel anders nu.
Toen was het gewoon echt first time voor alles. Het was de allereerste Burger King ter wereld die bitcoins ging accepteren. Het was de allereerste grote supermarkt die bitcoins ging accepteren. Ja, dat is er nu een beetje vanaf. Dus is nog steeds wel af en toe.
Er is nog meer vanaf, want het hele idee van bitcoin als betaalmiddel, dat is een beetje aan slijtage onderhevig. Hè? Het is nu allemaal store of value en je kunt erin beleggen en zo. Maar
dat is nooit echt heel erg anders geweest, denk ik. Nee? Ik denk dat er altijd al een hele grote groep... Er zijn mensen zoals ik geweest die altijd hebben geroepen, je moet het ook vooral gebruiken.
Ja.
Maar het allergrootste deel van de bitcoin gebruikers, dat is denk ik altijd al geweest, die hebben het vooral gebruikt om ermee te sparen. In de verwachting dat er later meer dat het meer waarde heeft. Waarbij dan ook nog een keer de allergrootste groep denkt van, nou, als het meer waard wordt, dan verkoop ik het weer voor euro's. Die zijn nog niet zover dat ze dan op een gegeven moment inzien van, ja, maar wat heb ik dan eigenlijk in handen? En beseffen van, ja, ik had beter op de lange termijn ook die bitcoins vast kunnen
halen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we bitcoins uitgeven?
Nou ja, als je alleen maar mensen hebt die denken van, nou, we zien het als store as value, dan betekent dat iedereen vroeger of laat, tenminste ik neem aan dat iedereen op een gegeven moment mensen iets willen doen met het vermogen wat ze hebben. Ja. Een huis kopen of een jacht of ik noem nu even de extreme dingen. Ja. Maar die gaan dan uiteindelijk dus hun bitcoins weer verkopen voor fiat geld. Want ja, er is geen andere optie. Je gaat er dan niet mee betalen, want die optie is er dan niet. Dan zit je toch met elkaar aan te kijken van, ja, wacht even, als Pietje dat huis gaat kopen en die gaat dat en Michael Saylor die verkoopt het voor dat en dat en dat. Ja, dan is het gewoon toch een soort spelletje van, ja, wie je wil niet als laatste uitstappen, zeg maar.
Je stapt als laatste uit, precies. Ja. Ja.
Terwijl als gewoon iedereen de optie heeft om alles met bitcoin te betalen, dan stapt er niemand uit. En dan heb je dat. Dan blijft die waarde gewoon behouden.
Ja, ik denk daar zelf ook over na. En dan mijn idee is. Er is alleen duurzame vraag naar bitcoin als het nodig is ergens voor. Als het een gebruiksmogelijkheid heeft. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Duurzaam wordt het dan wel, inderdaad. Als je het op een gegeven moment ook gewoon.
Duurzaam in de zin van blijvend.
Ja, als je het gewoon blijvend kan gebruiken, dan wel. Maar het is gewoon zonde als mensen op een gegeven moment toch weer. Als het einddoel van hun spaarsaldo is het uiteindelijk weer terugzetten naar euro's.
Ja, ja.
Dat denk ik van, ja, dan is het echt een soort. Het is niet een piramidespel, maar wel een soort spelletje van, ja, je wil niet als laatste.
Een zeepbel is dan het woord, toch?
Sorry?
Een zeepbel.
Ja, dan gaat het wel die kant op. En ik denk dus echt dat de mensen die echt het dagelijks gebruiken en niet die intentie hebben om het ooit nog terug om te zetten naar euro's. Dat het is nu een kleine groep, maar dat wel echt een harde kern is die ervoor zorgt dat bitcoin een soort basiswaarde heeft waar die nooit onder gaat komen.
Ja, ik ben het op zich met jullie eens. In theorie klopt dit natuurlijk, maar kijk, als het echt zeg maar stront aan de knikker is en jij hebt een paar blokken goud thuis, dan zou je dat goud ook wel niet. Je gebruikt dat nu niet als betaalmiddel. Maar als het echt nodig is, dan zou je dat goud ook voor iets kunnen inwisselen. Daar zou je ook twee koeien van kunnen kopen. Misschien. En ik denk dat dat wel. Dat het gewoon betalen met bitcoin niet praktisch genoeg is voor veel mensen. Mm-hmm. En misschien leuk om zo nog even te hebben over de adoptie wereldwijd, hoe dat er nu voor staat. Maar ik weet niet of dat staat of valt. Overigens ben ik heel blij met je, daar niet van. Maar ik weet niet of het staat of valt met de lokale lunchroom bitcoin accepteert. Dat het een soort van dat een exit gaat zijn, zeg maar.
Nou ja, dat zie je dus in El Salvador bijvoorbeeld, waar ze in Berlijn bijvoorbeeld een bitcoin community aan het opzetten zijn. Ja, je hebt daar een aantal grote ondernemers, waarbij al die kleine ondernemertjes toch ook zelf hun inkopen doet, de boodschappen haalt en zo. En zij zorgen er gewoon voor dat als die plaats. Het tankstation bijvoorbeeld, als die bitcoins accepteren. Dan weten die andere ondernemers, oh wacht even, ik kan de bitcoins die ik nu heb, die kan ik tenminste altijd weer kwijt in dat soort dingen. En dat helpt heel erg bij die mensen om het vertrouwen te hebben. Dat je er altijd iets mee kan. Dus ik denk wel degelijk dat, ook al is het maar, ook al zijn het maar kleine dingetjes, maar ik denk wel degelijk dat het helpt dat er veel, dat je op veel plaatsen bitcoins kan gebruiken om dat vertrouwen te geven. En kijk, hier, dat heb ik altijd gezegd, hier in Nederland zal bitcoin nooit het eerste land zijn waarbij het op grote schaal door de massa gebruikt wordt. Omdat wij hier gewoon een uitstekend taalinfrastructuur hebben waar gewoon niet tegenop te knokken valt in die zin. Maar in El Salvador heb je een situatie waarbij mensen hun energierekening nog moeten betalen door fysiek naar een van de vijf winkeltjes te gaan in hun dorp.
Loket.
Naar een loket. En dan zeggen ze, ja, ik betaal hier nu mijn 30 euro en dan heb ik weer voor 40 dagen mijn energierekening betaald. Met cash wordt het dan betaald. En ergens wordt dan administratief bijgehouden dat die meneer zijn energierekening voldaan heeft, zeg maar. En ja, nu kan dat gewoon echt met bitcoin ook betaald worden daar. En die mensen die hoeven niet meer naar dat winkeltje toe. Die kunnen gewoon vanuit huis
met cash rond te lopen.
Ja. Dus dan is dat gemak. Speelt daar ineens wel een hele positieve bijdrage. En dan heb je het nog niet eens over de remittance natuurlijk, waarbij mensen echt uren in een bus moeten naar een Western Union kantoor in een grotere stad, zeg maar.
Zullen we het over de adopting Bitcoin Arnhem gaan hebben?
Mag ik nog één ding eventjes zeggen? Wat ik zelf altijd, want de meeste mensen die geven dus bitcoins niet uit, omdat ze denken van ja, over een paar maanden is het meer waard. Ja. Dus ik ga ze niet uitgeven. Mijn tip is, hou gewoon alles wat je hebt nu. Laat het lekker staan. Maar gebruik een extra wallet. Een losse extra wallet. Vul die met een paar extra bitcoins die je nu koopt. En geef die uit wanneer het kan. Dat heb ik ook gedaan met bijvoorbeeld mijn tanken. Er was een tankstation in Arnhem wat bitcoins accepteerde. Ik heb daar €500 aan benzinegeld in bitcoins opgezet. Ja. En ik ging naar dat tankstation. En dan betaalde ik voor €50. En dan was er dus €50 minder aan bitcoins op mijn wallet. Kwam ik de volgende keer bij het tankstation, had ik regelmatig de situatie dat er meer waarde in euro's in mijn wallet stond dan dat ik de vorige keer dat ik bij het tankstation was. Ja. Dus op een gegeven moment was het zo dat die wallet die ik speciaal voor het tanken had, daar zat op een gegeven moment €700 in aan tank, terwijl ik al 3-4 tankbeurten verder was, zeg maar. En op die manier
was het zeker geen bear market.
Nee, dat was in 2017 inderdaad. Dat was toen het omhoog ging. En dat is ook serieus waard natuurlijk. Als het een bear market is, dan heb je het omgekeerde effect. Ja. Dan moet je hem vaker aanvullen. Maar als je dus denkt als gebruiker, ja, ik geef ze niet uit omdat ze meer waard worden. Dus je gelooft erin dat ze meer waard worden. Dan werkt dit dus wel. Want dan profiteer je dus ook van je tankgeld of boodschappengeld of restaurantgeld, wat je ook wil. Profiteer je gewoon van de waardestijging. Zolang je het nog niet hebt uitgegeven.
De portemonnee die nooit leeg kan.
Ja, precies. Dat is een beetje. Als het dan leeg is, dan vul je het weer aan. En, maar ja, zo help je ook de Bitcoin-economie.
Ja, interessant. Mooi. Adopting Bitcoin Arnhem, 25 mei.
Ja.
We hebben natuurlijk wel meer Bitcoin-evenementen in Nederland. Denk alleen al aan Bitcoin Amsterdam. Hè?
Ja.
Twee keer geweest intussen. Wat maakt jouw evenement uniek? Waarom is er daar behoefte aan?
Nou, kijk, behoefte is. Iedereen vindt volgens mij een Bitcoin-feestje wel leuk. En omdat wij natuurlijk 10 jaar bezig zijn in Arnhem, dachten we moeten dit gewoon doen. Ja, precies. Ja. Het wordt sowieso echt een superleuk leuk evenement. Maar wat ons evenement ook wel anders maakt dan de meeste andere dingen, is dat wij ook heel erg focussen op de side-events eromheen. En dan denk ik vooral ook aan buitenlanders die naar Arnhem komen. Maar we hebben dus één dag het congres zelf op 25 mei. Maar op Bitcoin Pizza Dag, 22 mei, daar vlak voor, dan begint eigenlijk al de serie met alle side events die we eromheen doen. Dus je begint met een pizza party bij een van de twee ondernemers natuurlijk die pizza accepteren. Waarschijnlijk s'avonds ook een filmfest waarbij we kijken of we goede Bitcoin documentaires kunnen tonen. Ik ben bezig om Dirty Coin bijvoorbeeld in de bioscoop in Arnhem te krijgen.
Voor die avond. Wat voor film dat is?
Dirty Coin is een documentaire over Bitcoin mining. waarbij je gewoon de andere kant laat zien van Bitcoin mining en hoe dirty is het nou eigenlijk. Okay. Nou, en dat blijkt dan
helemaal niet dirty te
dat
zijn.
Dat blijkt wel mee te vallen inderdaad. Maar ook kijk, ook dingen als een mountainbike trail en een Bitcoin walk zijn dingen die we in de omgeving van Arnhem kunnen doen. Nou ja, Herbert, jij kent waarschijnlijk de Polsbank wel.
Ja.
Schitterende omgeving en zeker ook voor mensen die in het buitenland komen en een paar dagen van Arnhem willen genieten. Superleuk, maar ook voor Nederlanders die gewoon wat tijd over hebben. Neem gewoon een paar dagen vrij. Tussen 22 en 25 mei wordt het gewoon superleuk. Nostradam event in Arnhem. Noster bijeenkomst, wat we ook in...
Sociale medium, eigenlijk veel meer dan dat.
Ja, precies.
Excuus daarvoor. Maar
ook een boardgame middag. Herbert, we hebben zelf al met Arnold...
Arnold Hubach,
Block Hunters gespeeld.
Block Hunters, inderdaad.
Nou, dat kun je dan in Arnhem ook doen. En ik heb ook Huddle Up dan als boardgame van een Amerikaanse uitgever die dat heeft. Ook een leuk Bitcoin thema boardgame. Gaan we in een café in Arnhem spelen. Maar er is ook een workshop voor Bitcoin mining. Ik verwarm op dit moment mijn huis met een Bitcoin miner. Ik heb een S9
werkt
staan.
Dat een beetje?
Ja, dat werkt verrassend goed. Ik heb hem half januari gekregen. Ik heb sindsdien de CV helemaal uitgedraaid. En ik zet hem op 38%. Want als je hem op 100% zet, dan is het net alsof je een stofzuiger in je kamer hebt staan. Maar op 38% is het gewoon fluisterstil. En als ik nou zie dat het 's nachts echt heel koud wordt, dan zet ik hem 's nachts wel even voluit. Dan is het gewoon 's ochtends ook gewoon op een aangename temperatuur. En ik heb de CV nog niet, niet meer nodig gehad. Dus ik verbruik nu geen gas meer, want mijn CV werkt op gas. En ik heb alleen nog maar elektriciteit gebruikt voor het verwarmen van mijn woning. En ja,
en je krijgt er Bitcoin voor.
En ik krijg er ook nog Bitcoin voor.
Dus hoeveel?
Volgens mij met de huidige waardestijging denk ik een euro per dag aan Bitcoin ongeveer. Dus dat is niet heel veel. Maar het ging mij vooral om even de testcasus van kan ik daadwerkelijk warmte aan mijn huis toevoegen?
Ja, maar er staat dus gewoon een mining ding in jouw huiskamer.
Die staat naast mijn tv inderdaad. En die verwarmt gewoon de woonkamer.
Ja.
En dat omdat de warmte toch stijgt. Is het boven ook wel redelijk oké. Ik heb daar sowieso boven niet vaak de verwarming aan. Eigenlijk nooit. Dus dat... Maar je kunt dus een workshop in Arnhem van Bert de Groot en Bas van Mining Wholesale. Die laten zien hoe je zo'n ding nou zelf ook kan bouwen. En wat je daarmee kan doen. En een van de eerste dingen die ze dan zelf doen, die ventilatoren aanpassen. Zodat je zo'n stille ventilator erop zet. En niet die fabrieksventilator die duidelijk niet gebouwd is op zo stil mogelijk in je huis zo'n ding te hebben staan. Dus dat is ook een van de dingen die we dan doen. Nou, dan heb je nog de BitDevs Meetup. Waarbij gewoon gepraat wordt over nieuwe Bitcoin developments onderwerpen met de daadwerkelijke developers van Bitcoin.
Dat is meer voor vakmensen.
Dat is echt
extreem technisch en nerdy. En ik ben redelijk technisch onderlegd. En ik heb een paar keer daar een sessie meegemaakt waarvan bepaalde onderwerpen dat ik echt niet... het klikte bij mij heel eventjes niet, zeg maar. Het is echt al een flink niveau wat zich daar afspeelt. Dat soort dingen. En dan is er s'avonds ook nog een sessie voor in het Nederlands voor ondernemers in Arnhem. Om uitleg te geven over Bitcoin accepteren.
Ja, want dat is natuurlijk de kern. De naam zegt het al, adopting Bitcoin.
Ja.
Jouw evenement gaat over het daadwerkelijk gebruiken en adopteren van Bitcoin.
Zeker. Ja, zeker. Dus ik hoop ook dat iedereen die naar Arnhem komt ook daadwerkelijk eventjes de stad induikt en dan daar gewoon even wat ondernemers bezoekt die Bitcoins accepteren. Want dat is wel... dat is ook wel een van mijn doelen, zeg maar, van het congres.
Staan de gasten die komen spreken op de 25e? Dus we hebben net over die side events gehad, maar er is natuurlijk een heel groot main event in de Luxor.
Ja.
Staan die gasten dan ook allemaal in het teken van het daadwerkelijk gebruiken en van Bitcoin?
Niet allemaal. We hebben een paar grote publiekstrekkers eigenlijk die ik in El Salvador ben tegengekomen en ze meteen gestrikt heb om naar Arnhem te komen. Denk aan Pieter Tot.
Ja.
Nou, die was in 2016 ook al in Arnhem. Heeft daar een presentatie gegeven over hoe de wereld eruit zou zien als iedereen zijn morning coffee met Bitcoin zou betalen. En die deed toen uitleg van hoe het Lightning Network werkte. Met alle voordelen natuurlijk van schaling. Maar
in 2016 al?
Ja, in 2016 zeker.
Dus, dat is voor de duidelijkheid, dat is een Bitcoin ontwikkelaar. En volgens mij heeft hij ook open timestamps.
Klopt. Ja.
Ontwikkeld, of in ieder geval is daar zeker heel erg bij betrokken geweest.
Ja,
dat is ook wel, het is geen prutser, laat ik daarop houden.
Nee, zeker niet. Nee, dat is wel een van de slimmere mannetjes die daar mee bezig is. Maar hij had toen ook op het Lightning Network een aantal punten waarvan hij zei: ja, kijk, stel er is een keer een rommel in het Lightning Network. Er is een bug en iedereen probeert zijn kanaal te sluiten omdat hij gewoon bang is zijn geld te verliezen, want er gaan dingen mis. Ja, dan heb je wel een probleem, want het is gewoon qua capaciteit is het onmogelijk dat iedereen binnen de bepaalde tijd zijn kanalen kan sluiten.
Dus iedereen zit op die tweede laag.
Ja.
En zeg maar terug naar de basislaag te gaan, moet je je kanaal openen of sluiten. Sluiten in dit geval. En dat is een transactie.
Dat is een
op
transactie.
De basislaag. En als het peperduur is en iedereen dat wil.
Ja, dan,
ja, dan wordt het lastig.
Dan wordt het inderdaad een lastig verhaal. En hij gaf daar toen al aan van ja, dat is wel een punt. Het kan echt het kan gruwelijk misgaan, zeg maar. Dus ik heb hem gevraagd van, zou je het leuk vinden om weer een nieuwe presentatie te geven? En dan ook dit punt weer even aan te stippen en te kijken hoe je er nu tegenaan kijkt. Nou, dat wou hij wel doen.
Ja.
Dus dat is een van de sprekers waar ik naar uitkijk. Maar ook Jacques Mazuku heb ik ook een vrijkaart gegeven. Ja, kom gewoon naar Arnhem en hou een interessant verhaal. Hij heeft altijd hele interessante topics die hij op een hele leuke manier vaak ook weet te brengen. Ook hij was in 2016 al in Arnhem. Zat toen gewoon in het publiek. Ik kende hem eigenlijk toen helemaal niet. Maar nu staat hij natuurlijk op het podium om een presentatie te geven.
Ik zie ook een heel jong kind op de...
Ja, je hebt Samantha de Waal, doe je dan op? Samantha is lifetime Bitcoiner. Die is 13, 14 jaar volgens mij op dit moment. Haar vader is Ben de Waal, een allround Bitcoiner die ook al heel lang meegaat. Samantha die heeft nooit anders gekend dan een wereld met Bitcoin. Dus het adopting Bitcoin verhaal, dus voor haar niet ter sprake. Zij kent niet anders, zeg maar. Ze heeft het niet hoeven adopteren. Zij brengt naar Arnhem haar visie over hoe dat voor haar is.
Wat leuk.
Dus dat is ook een hele leuke gast. En haar vader die geeft ook gewoon een verhaal over Bitcoin adoptie. Ja.
Dit allemaal ter meerdere eer en glorie van Arnhem Bitcoinstad.
Ja.
Nou ben ik eens gaan googlen voor de grap. Wat heb ik ook weer ingetoetst? Bitcoin City of iets dergelijks.
Ja.
En toen kreeg ik een eerste pagina vol met dingen die over El Salvador gingen natuurlijk. Maar ook één entry over Arnhem Bitcoinstad. De enige plek buiten El Salvador die op die zoektermen naar voren kwam. Dat vond ik wel leuk om jou te vertellen.
Ja, nou heb je het waarschijnlijk in het Engels gezocht.
Ja,
ja
nee zeker. Maar wat ik voor jou wil weten is, als jij in El Salvador komt, of waar dan ook op de wereld, en je begint over Arnhem Bitcoin, dan zeggen ze dan, oh ja, ben jij die vent uit Arnhem?
Ja, zeker. Ja, nee.
Is dat zo?
Ja, absoluut. Ja, dat is echt, ik verbaas me daar zelf ook een klein beetje over. Maar je hebt Andrew Biggin van Galloy. Die heeft zo'n kaartje gemaakt van alle Bitcoin circulaire economieën die er zijn op de wereld.
Ja.
En die heeft hij dan ook in de tijdlijn gezet. En dan zie je Arnhem zo helemaal links staan, begonnen in 2014. En dan zie je zo'n hele tijd niks. En dan zie je zo Bitcoin Beach in 2019, geloof ik, dat ze zijn begonnen. En daarna zo'n enorme explosie van allerlei Bitcoin circulaire economieën. Nou, omdat die ook voor een groot deel aanwezig waren op dat congres, had iedereen wel zoiets. Ja, wie is dan die helemaal aan de linkerkant staat? Nou, dat was Arnhem Bitcoinstad. Dus als ik zei, ja, dat ben ik. Dan zat iedereen wel te kijken. Oh, wat tof. En dat je al zo lang bezig bent. En en als je dan uitlegt hoe die... Want ze willen allemaal weten hoe dat dan ging. Hoe dat dan is gegaan. Dan verbazen ze zich ook over. Maar wacht even. Je deed het al nog voordat het Lightning Network zelfs bestond. Dus we deden gewoon met zero confirmation transacties.
Gewoon on-chain.
Inderdaad. Sterker nog, hoe bedoel je fee? In die tijd kon je af en toe nog gratis transacties versturen. En dan werden ze nog gemined ook, zeg maar. Dat is een hele andere wereld. En dus ik vond het wel heel erg leuk dat heel veel mensen daar toch wel het Arnhem-project kenden, zeg maar.
Ja. Ik meende dat er in Luzern ook nogal wat Bitcoin-acceptatie was. Ik kon het niet meer terugvinden, eerlijk gezegd.
In waar?
Luzern.
Is dat Zwitsers?
Dat is Zwitsers.
Dat komt mij niet bekend voor. Nee, Lugano nou ja, natuurlijk wel.
Misschien heb ik de verkeerde stad dan in gedachten. Maar ik zat te
zoek googlen. En Lugano, zeg mij.
Lugano, dat was hem.
Ja, Lugano
neem me niet kwalijk.
Ja, Lugano heeft ook een conferentie, de Plan B-conferentie. Die zijn inderdaad ook behoorlijk aan de weg aan het timmeren om daar de Bitcoin-adoptie flink te promoten. Dus ja, dat is wel een van de andere Europese... Een van de weinige trouwens andere Europese hotspots op Bitcoin-gebied die je hebt.
Ja, oké. Daniel, jij wou even...
Ik vind het interessant, want we hebben het wel vaker... We hebben ook Arnold Hubach hier in de studio gehad over Bitcoin-adoptie wereldwijd. Die was toen net op de Filipijnen geweest. Het naam van het eiland, exacte eiland...
Boracay.
Boracay, uiteraard.
Ja.
Volgens mij, en wij hebben al voorgesproken, dus ik ben dit met voorkennis, ga ik dit nu zeggen. maar volgens mij gaat het helemaal niet zo goed. Als in de daar werd ook een poging gedaan tot een circulaire Bitcoin-economie. Ja. En eigenlijk is dat een stille dood gestorven.
Dat was ook een kip-ei-kwestie volgens mij. Hè? Ja. De ondernemers hadden de toeristen nodig, maar de toeristen hadden niet zoveel interesse om alleen maar daarheen te gaan.
Ze hebben daar een kantoortje opgetuigd. Dus je zat daar op dat kleine eiland een kantoortje met zo'n enorme Bitcoin-logo op het dak, zeg maar. Ja. Zo'n enorme ronde Bitcoin die daar bovenuit steekt. En ja, daar zijn we gewoon een paar mensen ingehuurd die gewoon echt flink aan het knallen zijn geweest om het hele eiland te orange pillen. En op een gegeven moment hadden ze volgens mij meer dan 200 ondernemers die Bitcoins accepteerden. Maar ja, Arnold is daar geweest en nog een paar andere mensen zijn er wel geweest. Maar het is niet alsof het nou storm liep met de toeristen die met Bitcoins gingen betalen. En dat heeft ze gewoon de das omgedaan. Dus als je nu ook kijkt naar dat kantoortje, dan zie je gewoon dat dat een leegstaand pandje is waarvan dat oranje Bitcoin-logo al helemaal schraal is geworden. Ja, aan het verbladderen is en het ziet er gewoon niet meer uit. En dat is wel zonde. En het is nog steeds zo dat er een soort harde kern is van ondernemers die wel Bitcoins accepteren. Dus er is wel echt wel wat van overgebleven. Maar ja, die zijn wel over hun hoogtepunt heen al, als ik het zo zie.
Ja, we maken nu een fase mee waarin die Bitcoin ETF's gigantisch succes hebben en Bitcoin als store of value heeft gigantisch succes. Is dat nou nog een beweging die zijn weerslag gaat hebben, in welke richting dan ook, op de acceptatie van Bitcoin als betaalmiddel? Gaat dat helpen of gaat dat juist tegenwerken? Hoe zie jij dat?
Mensen die Bitcoin ETF's kopen, die hebben natuurlijk helemaal niks met het betalen met Bitcoin. Want
het kan wel gebeuren dat als op die manier Bitcoin bekender wordt, toch op een of andere manier een stimulans wordt.
Ja, ETF of niet, dat staat er denk ik los van. Maar de stijging van de Bitcoin-prijs, wat natuurlijk ook door die ETF's komt, zorgt er wel voor dat ik nu een makkelijker verhaal heb in Arnhem als ik een ondernemer warm wil maken om Bitcoins te accepteren. Sterker nog, afgelopen vrijdag stond ik in mijn speciaal bierzaak, de Hoppenaar in Arnhem, waar ik wel eens een biertje koop. En die zei, je moet even kijken. Een vriend van mij die heeft de slijterij overgenomen in de Steenstraat.
Die wil ook wel
Bitcoins accepteren. Want ja, die gast van de Hoppenaar die was natuurlijk super enthousiast over ook de waardestijging die hij heeft meegemaakt nu. En dat helpt. Dus zeker, in die zin zie je dat wel doen. Maar het gaat altijd op en neer. Hè? Dus je krijgt straks ook weer een fase dat het even wat minder...
Vroeg of laat
gaat dat wel komen. Ik ben wel benieuwd hoe de volgende bear market eruit gaat zien.
Ja, maar als jij ondernemers
dat het onder de 100.000 is...
Als jij ondernemers spreekt, dan bereid je ze daar toch ook wel op voor.
Zeker, absoluut. Ja. Ik sowieso tegen elke ondernemer zeg ik dat je... dat Bitcoin, als je daarin wil sparen, dat niet iets is waar je dan... als je nu wil sparen voor je vakantie volgend jaar, is Bitcoin gewoon niet het middel. Want dan kon het wel eens een hele karige vakantie worden. Maar voor...
Oh, volgend jaar al?
Ja, weet ik wel.
Herbert probeert een prijsvoorspelling te ontlokken.
Maar in zijn algemeenheid... Het moment van de omslag, zeg maar.
Maar in zijn algemeenheid, Herbert, in één jaar tijd kan Bitcoin alle kanten opgaan. En of dat dan nu dit jaar of volgend jaar, dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb wel ik zeg wel altijd van voor de hele lange termijn geloof ik persoonlijk nog steeds dat Bitcoin het allerbelangrijkste geld in de wereld gaat worden. Dus als jij dat ook een kans geeft, dan is het prima om dat gewoon aan te houden. Maar hou het dan wel aan voor 8 of 10 of 20 jaar. Als je nu voor je kinderen, voor de studie iets wil sparen, dat lijkt me best wel een goed idee om ook een deel in Bitcoin daarvoor te doen. Ja. Maar niet voor korte termijn spaardoelen, zeg maar. Dat vind ik zelf heel gevaarlijk. Dus,
ja. Okay,
dus de ondernemers in Arnhem die weten van, oké, niet voor korte termijn kijken. En die weten dus ook als het een keer wat minder gaat. Heb ik ze al verteld dat risico erin zit.
Nou, het evenement weer. Ja. Adopting Bitcoin. Hoeveel mensen verwacht je eigenlijk op zo'n conferentie in Arnhem?
Nou, in eerste instantie hadden we de hoofdzaal geboekt. En dan konden 225, 250 man ongeveer in. Omdat ze dan zitten. Bij een concert. Het is een hele mooie concertlocatie normaal gesproken. Dan kunnen er makkelijk 700 man in. Maar dan sta je. Ja, dat is niet echt iets voor ons. En later hebben we bedacht van, ja, weet je, die bovenzaal die we eigenlijk alleen bedoeld hadden voor bijvoorbeeld een lunch en een barretje en dat soort dingen. Ja, we hebben daar nu ook gewoon een podium ingezet. We zijn nu geswitcht naar 2 podia. En ik denk dat er nu wel 350 of zo moeten er wel in passen. Dus dat is ongeveer waar we op hopen.
Oké. Okay. Wordt het Lightning Network een onderwerp?
Ja, nou ja, Pieter Todt gaat er natuurlijk over vertellen. En ik vermoed dat een aantal andere sprekers daar ook wel op terug zullen komen.
Ja.
Anita Porsche, die bijvoorbeeld uit Afrika heel veel ervaring heeft opgedaan met Lightning Wallets. Die zal ook haar ervaring in Arnhem delen van hoe dat dan, wat het verschil is in Afrika en in Europa.
Er is wel groeiende scepsis over, hè?
Ja.
Nou, ik wil net zeggen, want jij stelt deze vraag met een reden.
Ja,
precies.
Ja, maar dus groeiende sceptisch. Ik zie dat zelf niet meteen, hoor, trouwens, in mijn ervaring met Lightning betalingen. Het is ook een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, als elke Bitcoin gebruiker via Lightning wil betalen vanaf zijn eigen node, dat gaat gewoon niet passen. Want dan moet elke Bitcoin gebruiker tenminste één kanaal openen. En die ruimte is er gewoon ook niet op de blockchain. Maar ik vind het zelf niet zo'n probleem. Zeker voor nu. Als mensen gewoon met een custodial Lightning wallet betalingen doen. Bijvoorbeeld met Wallet of Satoshi of Blink. Dus dat werkt eigenlijk zeer soepel. Mijn moeder gebruikt zelfs een Lightning Wallet om mee te betalen. Dus ook het gebruikersgemak, dat werkt gewoon supergoed. En ondertussen gaan we gewoon kijken naar hoe we dat dan weer verder kunnen schalen en weer kunnen verbeteren. Maar voor nu werkt het eigenlijk prima, is mijn eigen mening. En als je terugdenkt naar 2014 toen we begonnen. Ja, toen waren we gewoon met zero confirmation bitcoin transacties aan het doen. Wij wisten ook wel dat dat geen duurzame oplossing zou zijn.
In feite deel je blanco checks uit.
Mensen hebben de kans om die check weer terug in te trekken, zeg maar. Maar we wisten van, daar gaat dan een oplossing voor komen. En voor nu is het gewoon al superleuk om op deze manier mensen met bitcoin...
Maar het is wel ironisch, dat valt mij dan op, dat je zegt, eigenlijk werkt het beste met een custodial wallet. Wat dus betekent dat je niet je eigen sleutels hebt, dat je je bitcoin aan iemand anders in beheer geeft, omdat anders dat Lightning Network het niet aan kan.
Nou, het Lightning Network kan het wel aan, maar de base layer die zou het niet aankunnen. Of tenminste, dat wordt dan dat wordt voor de gebruiker heel duur om een kanaal te openen vanaf een.
In theorie, maar het is natuurlijk ook. Stel je voor, elke winkelier zou je dan een node moeten gaan draaien. Dat wordt gewoon, dan wordt het een stuk technischer verhaal. En er is genoeg goede software die het als een soort Apple-omgeving dat het er makkelijk uitziet en zo. Maar ja, je bent wel een eigen Bitcoin-node aandraaien met liquiditeit en.
Maar even voor de goede orde. Hè. Ik vind het wel een verschil of je voor een paar tientjes bitcoins in een custodial wallet zet. Zeker. Die je gewoon uitgeeft. Of dat je je pensioen daarin in onderbrengt. Dat laatste raad ik dus echt ten stelligste af om mensen te doen. Daarvoor altijd gewoon een on-chain wallet gebruiken die je helemaal zelf in beheer hebt.
Ja.
Maar voor gewoon wat boodschappen geld. Ja, super tof als je dat zelf als je zelf je node hebt opgetuigd. Ik ken meerdere mensen die dat gedaan hebben. En dat werkt ook goed. Alleen je betaalt iets meer aan kosten om die kanalen te openen. En je kan die grote jongens, die hebben gewoon grote nodes met voldoende capaciteit. En als je daarmee in Arnhem betaalt, betaal je gewoon 0 fee.
Ja.
Maar als je met Blink of Wallet of Satoshi betaalt, gewoon gratis bij elke ondernemer die Bitkassa gebruikt. Omdat wij natuurlijk goede kanalen ermee hebben.
Ja.
Dus dat, voor dat gebruikersgemak, daar mag denk ik een afweging in gemaakt worden. Maar uiteraard gaat het helemaal onder de streep. Gaat het om je eigen verantwoordelijkheid en over je geld.
Ja,
Zie jij de we zien nu heel veel ontwikkelingen de laatste tijd, zeker op zeg maar de financiële kant van Bitcoin, tussen aanleidingstekens. Dus dan hebben we het over die ETF's, dan hebben we het over nou, Michael Saylor die de meest gekke flikvlakken uithaalt om meer Bitcoin te verkrijgen als een soort, ja, hij noemt het dan digitaal vastgoed bijna. Dat gaat heel hard, lijkt het. Ook ja, met grote bedrijven als BlackRock, et cetera. Blijft de adoptie van Bitcoin en dus het toch wel een beetje de Bitcoin in ieder geval een hele pure vorm.
Het cyberpunk verhaal.
Ja, blijft dat dan toch een beetje in de handen van mensen zoals jij? Dus mensen zo gewoon kleinschalige initiatieven,
ja,
toch?
Ja, ik zit er een beetje in. Ik word door cyberpunks denk ik ook afgeschoten door mijn opmerkingen over Wallet of Satoshi en Blink natuurlijk. En ik ben het wel mee eens, het mooiste zou zijn als we daar ook vanaf kunnen. Maar het is inderdaad een kleine, denk ik wel een minderheid van het vermogen wat er in Bitcoin nu zit, ja, wat echt dat cyberpunk gedachte aanhoudt. Maar daar behoor ik wel bij. Ik vind wel dat is hetgene wat Bitcoin anders maakt dan alles wat we al kennen. Dus dat is, als je daar iets aan gaat veranderen, dan valt het voor mij ook weg. En dan is het niet meer bijzonder.
Ja.
Dat vind ik nogal wat, Herbert.
Dat vind jij nogal wat?
Nou ja, het is toch enigszins deprimerend misschien niet, maar toch dat het...
Ja,
ik vind die financiële kant minstens zo interessant. Ook om professioneel te volgen, maar gewoon op allerlei manieren. Alleen ja, dat toch dat het in gebruik nemen van Bitcoin, dat blijft toch.
Ja, dat blijft lastig. Blijft achter inderdaad. Mensen zijn vooral aan het kijken hoe ze meer geld kunnen verdienen. Ja. En het idealisme, dat wordt niet door iedereen per se gedeeld, denk ik. Dat volgt misschien later wel als er een keer echt dingen misgaan. Ik denk dat dus de mensen die al een paar keer in een land hebben gewoond waarbij hun hele pensioenopbouw verdwenen is, daar iets anders tegenaan kijken dan wij hier in het Westen.
Wat dat betreft is er ook nog wel meer ontnuchterend nieuws. Of nou ja, nieuws. Maar in landen als El Salvador en Venezuela, noem maar op, daar blijkt de dollar toch hardnekkiger dan je zou verwachten, dan je zou hopen als bitcoiner.
Ja.
En als het gaat om het gebruik van crypto, dan valt de laatste tijd op dat er toch een vrij stevige trek is naar de stablecoins.
Ja.
In plaats van naar bitcoin voor betalingen.
Ja, dat
dus
is
aan alle kanten zit bitcoin in de hoek waar de klappen vallen, lijkt het wel.
Ja, dat laatste, dat hoor ik inderdaad ook vooral uit Afrika terugkomen. Dat daar heel veel stablecoins, tethers gebruikt worden. Ja, puur vanwege het gebruiksgemak. En ja, die mensen die dan inderdaad geen bankrekening hebben
en
op een andere manier.
Op dollar gebruiksgemak.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Het bekende.
En ik snap ook wel dat voordeel heeft voor die gewone mensen die daar wonen. Maar die zijn al lang blij dat ze gewoon iets praktisch kunnen gebruiken, zeg maar. En ook daarvoor geldt dat het idealisme waarschijnlijk pas later komt.
Ja.
Als Tether een keer omvalt, wat vroeg of laat in mijn optiek toch wel een keer gaat gebeuren.
Oké,
ja, dat denk ik wel. Het blijft sowieso, het is gebaseerd op de dollar. Nou, ik verwacht ook dat die een keer onderuit gaat, dus dan is Tether ook klaar. En dan wordt denk ik pas echt duidelijk wat de meerwaarde is van zoiets als Bitcoin. Maar ja, mensen moeten soms eerst voelen voordat het echt begrepen wordt. Helaas.
Ja. Jij nog vragen,
ik
Daniel?
Ik ben er voldaan.
Ja, ik heb nog wel één dingetje. We hebben dus drie verdiepingen in Luxe Live bij het congres. We hebben de grote, hele mooie podiumzaal. We hebben boven een zaal ook met een podium en een bar. Maar we hebben de kelder ook nog. En daar gaan onze vrienden van de noodrunners een feestje
Ja, dan weet je dat als de noodrunners komen, dan wordt het gezellig.
Er worden heel veel draden gespannen.
Er wordt in ieder geval iets van een silent disco, waarbij je dan via SATS je eigen playlist kan bepalen. Weet je wel, dat soort dingen. Dus allerlei leuke, innovatieve dingen natuurlijk op Bitcoin en Lightning gebied. Die jongens die zijn daar gewoon heel goed in.
Het wordt een heel nerdy feestje.
Dat wordt een heel, heel nerdy, mooi.
Die gasten maken mooie dingen. Dat is,
dat is echt.
En ze zijn erg fanatiek. Ik heb een keer op Bitcoin Amsterdam, was er een debat tussen de progressieve Bitcoiner en Tom van Lamoen van de Libertaire Partij, die wij ook hebben geïnterviewd.
Gehad.
Ja. Hele aardige gast overigens.
Ja,
ik zat achter een stel, ik denk 10, Noodrunners. Die waren als een soort hooligans gingen die tekeer. Als aanmoediging van Tom.
Wacht even. Hooligans, dat klinkt wel heel negatief. Maar ze waren wel flink aan het joelen.
Die hard fans. Ja,
precies. Ze waren wel echt...
Ze hebben niks gesloopt.
Nee, precies. Dat is natuurlijk wat ik even wel benadruk.
Aardig.
Nerdy en toch gezellig.
Ja, dat wordt echt superleuk. En voor de luisteraars, de prijs van het ticket gaat omhoog op het moment dat de datum dichterbij komt. Dus je hebt nu nog tot 15 maart om voor €79 aansats. Want je moet hem betalen.
Ik wou zeggen, ja.
Je moet hem echt met bitcoins betalen. Ik wil je daar best bij helpen.
Dus hoe langer je wacht, hoe goedkoper het wordt.
Dat is inderdaad waar we soms wel tegenaan lopen. Dat mensen denken, ik koop nog even geen kaartje, want die bitcoinprijs die gaat ook omhoog. Maar dat dus.
Ja.
Dus adoptingbitcoinarnhem.com.
In de
website met alle info van sprekers en side events en whatever.
Dankjewel voor dit enthousiaste en bevlogen verhaal. Patrick van der Meijden.
Graag gedaan, dankjewel jongens.
Organisator van Adopting Bitcoin Arnhem. Dankjewel. Daniel Mol, co-host vandaag. En vergeet deze CryptoCast niet te delen op Twitter. Gebruik dan de mention op X, moet ik zeggen. De mention @CryptoCast.nl. Laat reviews achter op Spotify. Zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen bedankt en graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag!
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.